In Marcus 7 waren wij bij de Farizeeën staat er en de overlevering. Nou ja, niet maar de Farizeeën, maar het judaïsme als zodanig, uiteraard. Maar ze worden vertegenwoordigd inderdaad door schriftgeleerden uit de Farizeeën, zoals dat min of meer geformuleerd wordt in vers 1. En de strekking van het schriftgedeelte is ongeveer dit. Het wordt de discipelen van de Heer Jezus verweten dat ze hun handen niet dikmaals wassen en speciaal niet voor de maaltijd. En de repliek die zij krijgen van de Heer Jezus zelf is in de eerste plaats dat zij zelf het gebod Gods nalaten. Dat staat in vers 8. Want nalatende het gebod Gods houdt gij de inzettingen der mensen. Zoals daar zijn wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen. En wat het maar was allemaal, doet gij. Vele staat erbij. En dat is het ook, uiteraard. Want het judaïsme houdt zich in de praktijk bezig met alle en ook de meest kleine details van het leven. Maar de Heer zegt, men heeft die dingen ingevoerd in de plaats van het gebod Gods, de wet Gods. Dat dringt niet altijd even goed door, want en ook niet altijd speelt het in de Bijbel een grote rol. Ik bedoel dit, judaïsme wordt geacht voortgekomen te zijn uit de Mosaïsche wet. Dat is ook zo, maar u moet vooral niet denken dat judaïsme en de Mosaïsche wet identiek zijn. Dat is zeker niet het geval. Integendeel, en dat is ook wat hier tot uitdrukking gebracht wordt, hè. Als de Heer zegt, nalaten het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen. En vers 9, hij zei tot hen, gij doet Gods gebod wel teniet. In de zin van, jullie slagen er goed in, want dat is wat er werkelijk staat. Wel is goed. Jullie slagen er goed in om Gods gebod teniet te doen, opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden, uw eigen inzettingen. Dat zijn de eigen, de zelfbedachte Joodse inzettingen. Op de bijzonderheden daarvan ga ik niet steeds in. Maar het komt erop neer dat men de Mosaïsche wet niet houdt, maar dat men in de praktijk allerlei wetten gemaakt heeft die geacht worden daarvan afgeleid te zijn. Als je aan judaïsme denkt, denk je in de eerste plaats aan een koosjere keuken. En heel het idee van die koosjere keuken is ontleend aan één misplaatste bijbeltekst. Dat wil zeggen, hij is in de Bijbel niet misplaatst, maar daarbuiten wel. Gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. En daarom heeft men twee verschillende keukens, twee verschillende potten en pannen zetten, twee verschillende serviezen, twee verschillende vaatwasmachines en al dat soort dingen meer. Daarover begin, jongens. Dan hebben we nog heel wat te lachen. Want het is ook een karikatuur. Ik voel me ook vrij om erom te lachen. Je kunt natuurlijk zeggen, die mensen bedoelen het serieus. Dan zeg ik, hoezo serieus? Er moet toch ergens iets mis zijn om dat überhaupt serieus te kunnen nemen. En anders weet u gewoon niet waar het over gaat. Maar dat ga ik u verder dan ook maar niet uitleggen. Maar karikaturaal blijft het. En als u mij vraagt, heel het Jodendom functioneert ook zo. Dat wil zeggen, dat is er ook de bedoeling van. Niet uit het Jodendom zelf, maar wel vanuit Gods standpunt. De bedoeling is dat het functioneert als een karikatuur van leven onder de wet. Begrijp je me goed? U weet wat een karikatuur is. Dat is Daar worden allerlei zaken worden overdreven, afgebeeld, maar daardoor des te beter herkenbaar voor wat het is. En dat is de situatie van het judaïsme, dus een karikatuur van religie als zodanig. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat religie goed is en dat alleen de karikatuur niet deugt. Ik bedoel te zeggen dat die karikatuur juist met grote nadruk de tekortkomingen van alle religie aan het licht stelt. Dat wil zeggen, religie is niet waardoor een mens zalig wordt, dat is wat religie is wat de mens zelf bedacht heeft. Een mens wordt zalig niet doordat hij, wat hij zelf bedacht heeft. Daar gaat trouwens de volgende pericoop min of meer over. Daar zijn we eigenlijk aan toe. Dus daar hebben we het nog over. Maar een mens wordt zalig door zich te houden aan Gods woord in het algemeen. Dat wil zeggen, ik bedoel niet alleen maar wettische instellingen, maar in het algemeen onderwijzingen Gods. Wat mij altijd weer verbaast en ook ogenblikkelijk weer opvalt, is dat als je komt met bijbelse uitspraken, dat ze ogenblikkelijk weerlegd worden en gerelativeerd worden door menselijke afwegingen, overwegingen, ideeën, die dan goed gepraat moeten worden en dat soort dingen weer. Men zou dat gewoon niet doen. Waarom ook? Het gaat niet om wat wij vinden, het gaat erom dat God ons openbaart in zijn woord. Er mag niks moeilijks aan zijn. En voor degene die dat intellectueel niet voldoende uitdaging vinden, de uitdaging is dat wij leren verstaan waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waarom het in de Bijbel staat en waarom het zo in de Bijbel staat en waarom enzovoort. Hè? Kortom, God heeft ons het verstand gegeven, zei Johannes, opdat wij de waarachtige zouden kennen. En dat is wel degelijk voor degene die het van belang vindt een intellectuele uitdaging. Maar dat even terzijde, want het blijft natuurlijk zo dat in essentie die dingen helemaal niet moeilijk zijn. Men zou gewoon zich onderwerpen aan het woord van God. En dat is wat men in religie trouwens ook gewoonlijk doet. Zonder nadenken onderwerpt men zich aan de tradities en de gebruiken en men stelt er geen vragen over. Dat is wat religie is in de praktijk. Nou goed. Maar nalaten het gebod Gods hadden ze hun eigen inzettingen. Herhaald in vers 9, zoals ik al aangaf, en daarna weer herhaald in vers 13. Makende Gods woord krachteloos door uw inzettingen. Want te niet doen is in de praktijk hetzelfde als krachteloos maken. Dan wel nalaten. Men legt ons altijd uit dat te niet doen in de Bijbel de betekenis heeft van niet dat men het wegneemt, maar dat de dingen geen effect meer hebben. Zo is trouwens ook soms in de King James Version vertaald. To make of no effect staat er dan, iets dergelijks. Dat is wat het is. Het is er dan nog wel, maar het functioneert niet meer. Voor het museumstuk. Nalaten het gebod Gods houdt gij de inzetting der mens. Of gij doet het er niet. Of vers 13, makende Gods woord krachteloos door uw inzettingen die gij ingezet hebt en vele dergelijke dingen doet gij. En dat het vele was, dat stond ook al in vers 8. Dat is de situatie van, dat was de situatie van het Jodendom in de dagen van Marcus, om zo te zeggen, om niet te zeggen in de dagen van Jezus. Die situatie is alleen maar erger geworden. Dat is nou eenmaal de loop van de geschiedenis, ook die van het judaïsme. Wat las ik nou laatst weer? Weet ik veel. Ik weet ook niet meer waar. Maar er werd verteld dat de judaïsme gebaseerd is op inzettingen uit de vierde eeuw, vanaf de vierde eeuw enzovoorts. Dat is natuurlijk een misverstand. De Joodse inzettingen zijn gebaseerd op de Babylonische Talmud. Daar is mee begonnen in elk geval. En die stamt van 600, de zesde eeuw, 600 tot 500 jaar voor Christus. Uit de dagen namelijk de 70 jaren officieel van de Babylonische ballingschap. Dat daar in de loop der tijd het een en ander aan toegevoegd is. En dat we in onze jaartelling, dus dat is na de Bijbelse geschiedenis, ook te maken hebben gekregen met allerlei Joodse traditie. Ook behorend tot de overlevering, zal ik maar zeggen. En bovendien ook met de Mazoreten, die zich nogal uitgebreid hebben beziggehouden met het Oude Testament, met de schrift van het Oude Testament, en hem hier en daar ook veranderd hebben en al dat soort dingen meer. Dat is ook inderdaad zo, maar het judaïsme zelf is veel ouder. Het neemt niet weg dat in de Bijbel werd aangekondigd dat de druk van de Joodse religie zwaarder zou worden na de komst van de Messias. Ik praat wat langzaam, omdat ik eerst dacht aan Matthäus 12 en daarna dacht ik ineens aan wat het maar was, 1 Koningen, ja, ik weet niet zo gauw waar het staat. Was het 1 Koningen 12? Weet je veel. Zoek eerst maar even Matthäus 12. Maar die heb ik denk ik wel eens genoemd al hier. Dat is niet zo'n aardige. Ik heb even Matthäus 12 eerst. Waar de Heer het zelf aankondigt. Met zeer zware termen. Want daar staat in vers 43, zomaar plotseloos, plotseling, Salomo werd genoemd. Het is toch wel aardig om het even op te zoeken, nietwaar? In Matthäus 12, vers 42. Ziet, meer dan Salomo is hier. Je komt toch in Koningen terecht, hè? Leuk, hè? Daar gaan we zo naartoe. En wanneer, meteen het volgende vers, en wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo zoekt hij door dorpplaatsen zoekende rust en vindt ze niet, dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben, dat is dus die mens waarvan hij uitgegaan is, uit vers 43, hij was uitgedreven een keer terug, vandaar, dat heb ik allemaal dat zal ik u vertellen, heb ik allemaal meegemaakt, dat bij mensen boze geesten werden uitgedreven, en daarna een week later weer, en een week later weer. En dan of het werkte niet, of het was überhaupt geen boze geest, dat kan misschien ook nog. Of ik kwam gewoon elke keer weer terug. Een soort pingpong wordt het dan, hè? Nou goed. Maar er staat hier. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Hij is van harte welkom, hij kan er zo weer in. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. Dat is dus met zijn, inmiddels met zijn 8e dus, hè. Nou goed. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Welk boos geslacht? Nou ja, uit de context blijkt dat het gewoon gaat dus over de Joden. Het judaïsme, het Jodendom als zodanig. En wanneer is die geest uitgedreven? Nou ja, door de dood en opstanding van Christus en de prediking van het evangelie, waarbij vrijheid gepredikt werd enzovoorts, toch? Maar men heeft dat niet gewild, er is niet wat anders ingekomen, en dus treedt dit in werking. Hoe dat werkt en of dat kausaal is, of alleen maar de vaststelling van een feit, dat weet ik allemaal niet. Maar het wordt wel degelijk aangekondigd dat de situatie, het juk, om zo te zeggen, waaronder het Jodendom gebukt gaat, dat dat inderdaad sinds die dagen, sinds de dagen van Handelingen, om zo te zeggen, zwaarder geworden is. Vele malen zwaarder dan het oorspronkelijk was. En het was al zwaar, zei Petrus. Want die zei, wij en nog onze vaders hebben dat juk kunnen dragen. Kan het niet helpen, zo staat het er. Maar daarna, wat was het, 1 Koningin? 12, klopte dat? Nou ja, waar begin ik aan, hè? Dat is die geschiedenis toch van de splitsing van het Rijk in 2 en 10 stammen. 1 Koningin 12. Men zou vooral, nou ja, de historie daarvan begrijpen. Maar ook de symboliek. Wat las ik nou? In de, ja, dus, ik moet niet zoveel lezen, dat is niet goed voor me. Wat las ik nou? Nou, weer een artikel in de Visie over de 10 stammen van Israël en waar die gebleven zijn. En hoe krijgen ze het voor elkaar? Hetzelfde als wat Owen heel jaren geleden voor elkaar kreeg. Die deed veel uitgebreider. Hier een groepje mensen, daar een groepje mensen. En in een of ander vreemd land waar ver weg is, dan een groepje mensen met wat Joodse gebruiken. Overblijfselen van de 10 stammen van Israël. Pagina's lang, maar het kwam erop neer. Wij weten niet waar ze zijn. En hij bestond het om de Angelsaksische theorie, want zo wordt die officieel genoemd, om die helemaal niet te noemen zelfs maar, terwijl die over de hele wereld bekend is, zo zonder meer. En nou doet de EO dat. Ik weet niet wie het artikel geschreven had, en ik weet ook niet meer naar aanleiding waarvan, want ik leg het dan toch maar weer neer, zo van, wat oneerlijk is dat toch.
Waar is dat klein stukje? Bijvoorbeeld één dominee in Nederland gelooft Nederland.
Ja, in zo'n vakje, hoe noemen ze zoiets, in de kantlijn, zo'n stukje. Dat er één dominee in Nederland is die gelooft dat wij van de stam van Zebulon zijn, enzovoort.
Den admirant.
Hè?
Nee, dat was een dominee.
Maar dat bedoel ik nou maar. Er staat uitgebreid op internet dat ik dat verhond vertel, maar bij de EO weten ze dat niet. Nou ja, goed, dat weten ze natuurlijk wel. Maar dat noemen ze, willen ze niet noemen. Dat is het hele verhaal. Dat willen ze niet noemen. Want mocht eens iemand op het idee komen om dat dan toch eens na te zoeken. Zo werken die dingen. En dus wordt het doodgezwegen. En dat is wat met veel dingen gebeurt. Vooral met Bijbelse waarheid. Komen ze met een verhaal dat de 10 stammen allang zijn teruggekeerd. Want de Joden beschouwen zich als de voortzetting van de 12 stammen van Israël. Wat onzin is, de 10 stammen zijn er niet. Wie heet er dan Israël? Nou, als ze er niet meer zijn en ze niet Israël heten, claimt het judaïsme, claimen de Joden die titel. En dat is nog terecht ook, want in de Bijbel gebeurt dat ook. Maar vraag het aan de Joden, die weten zonder meer dat zij niet de 10 stammen in hun midden hebben. En dat die 10 stammen pas terechtkomen bij de komst van de Messias. Dat is officieel Joods. Afgezien dan nog van Joodse bronnen die ook in het Jodendom niet al te serieus genomen worden. Maar niettemin Joodse bronnen die ons precies aanwijzen waar die 10 stammen zijn. En niet collectief, maar stam voor stam. Omdat ze het belang bij hebben om het bij te houden, zal ik maar zeggen. En die zeggen ook dat wij Zebulon zijn, hoor, hier in Nederland. En Issachar, hè. In het algemeen gesproken. Maar goed, dat doet niet de zaken. Maar ik moet daar dan aan denken als ik een hoofdstuk ineens onder mijn neus krijg. Van, nou ja, dan gaan we weer, hè. Maar goed. Mormonen, Zevende-dags Adventisten. Dat zijn toch grote groepen mensen, hoor, in de wereld. Die ontlenen hun identiteit aan het feit, hun denominatie, aan het feit dat zij geacht worden de 10 stammen van Israël te zijn. Zo zit het nou eenmaal. Ja, dat is, en die lui hebben, natuurlijk, dat zijn, het zijn groeperingen die de Bijbelse waarheid kennelijk niet in pacht hebben, dat weet ik wel, maar op punten kunnen ze best wel gelijk hebben. Of niet dan? Ik bedoel, Zevendags Adventisten in elk geval geloven ook in de Heer Jezus Christus. Toch of niet? En dat er dingen zijn die niet kloppen in wat ze allemaal leren, dat is zo. Maar er zijn ook dingen die wel kloppen. En dan noemde ik nog maar twee, maar laat me zitten. Ik heb dat getuigenis ook verder niet nodig, maar ik haal het alleen maar aan om te laten zien dat die opvatting dat de Angelsaksische volkeren de voortzetting zijn, de erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël, dat dat een over de hele wereld verbreide opvatting is die goed gedocumenteerd is, maar men wil het alleen niet weten en men verzwijgt het als men een artikel schrijft over waar bleven de 10 stammen van Israël. En dan zoekt men naar lui die enigszins Joodse tradities hebben. Nou, die zijn het in ieder geval niet, want de 10 stammen zijn niet Joods. toch? En als je dan in dat soort verhalen nog leest over Mozes die het Joodse volk uitleidde uit Egypte enzovoorts, ja, dan weet je dat je dus met mensen van doen hebt die of volstrekt onwetend zijn, maar dan ook gewoon dom bedoel ik, of ze belazeren de kluit. En de derde mogelijkheid is? Allebei, precies. Hoort u het van een ander? Nou ja, goed, laat ik me daar maar verder niet mee bezighouden. Waar het over gaat, is in 1 Koningen 12. In 1 Koningen 11 is aangekondigd dat het rijk gesplitst zal worden. En is gezegd dat 11 stammen voor Jerobeam zouden zijn en Juda zou op zichzelf blijven. En bij nader inzien moet Jerobeam wat inleveren. Hij moet ook de stam van Benjamin inleveren, die gaat met Juda mee. En zo krijg je dus 10 en 2 stammen. Dat laat de Heer zeggen tegen Jerobeam, via de profeet enzovoorts. Dat is allemaal al geregeld. Dat wil zeggen, staat vast. En dan pas gaat het gebeuren. Dat is in hoofdstuk 12. Want aan het eind van hoofdstuk 11 overlijdt Salomo. Die koning was over alle 12 stammen. De enige die dat altijd was als koning. Want zelfs David was eerst 7 jaar koning alleen over Juda. En daarna nog 33 jaar over de rest van de stammen. Toen kwam Salomo, die kreeg ze allemaal. En na Salomo krijgen we fiscale problemen. Rehabiam, de zoon van, dat is de zoon van Salomo, uiteraard. Hè. Rehabiam toog naar Sichem, want in Sichem wordt men koning, hè, dat weet u. Hè. Dat was al 2 keer, dus dat, goed. Waarom dat is, ga ik nou niet uitleggen, hè. Bij Sichem, bij die bron van de Samaritaanse vrouw is dat, maar dat doe maar weer. Hè. Dit ligt op de Westbank, dus we zijn er niet geweest. Helaas. Ik zou er graag eens willen gaan kijken. Rehabio, en daarom bezuinblazen trouwens, shofar in Sichem. Hè. Ik zou niet de eerste zijn die dat doet dan. Maar goed, u leest die Bijbel maar eens. Rehabiam toch naar Sichem, want de ganse Israël was naar Sichem gekomen om hem koning te maken, Rehabiam. Het geschiedde nu dat als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, en Jerobeam was uit de stam van Efraïm en dus uit Jozef, en eigenlijk de gewone opvolger van Jozua, en beide, Jozua zowel als Jerobeam, waren trouwens uit Egypte opgevoerd, maar die, laat maar zitten, daar heb je weer wat na te kijken. Er staat erbij hier, hè? Daar hij nog in Egypte was, want hij was van het aangezicht van de koning Salomo gevloden en Jerobeam woonde in Egypte, dat zij hem zonden en lieten hem roepen en Jerobeam en de ganse gemeente van Israël kwamen en spraken tot Rehabiam zeggende, uw vader heeft ons juk hard gemaakt, dat juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Je moet meteen kortsluiting hebben, juk, hè? Juk is wet, althans andersom, wet is juk. Uw vader heeft ons juk hard gemaakt, gij dan nu maakt uw vaders harden dienst en zijn zwaar juk dat hij ons opgelegd heeft lichter. En wij zullen u dienen. Het idee is historisch gewoon dat de belastingen nogal hoog waren. Lang niet zo hoog als bij ons tegenwoordig, maar toen maar weer. En Salomo had natuurlijk heel wat kosten gemaakt, hè, met de bouw van een paleis en lusthoven en vijvers. En, die had zijn gedacht, zijn wat dat kost. Maar vooruit maar weer. Maak die lasten lichter. We willen eerst belastingverlichting en daarna zullen wij u dienen. En toen zei hij, gaat heen tot aan de derde dag, kom dan weder tot mij. Hij moest erover nadenken tot op de derde dag. Nou weet je toch waar je bent? Niet dan, het moet wel duidelijk zijn. Nou goed, en dan moet ik even verder kijken waar het verder gaat. Ja, oké, vers 10. De jongelingen die met hem opgewassen waren, spraken tot hem zeggende, want ik kreeg adviezen. Alzo zult gij zeggen tot het volk die tot u gesproken hebben, zeggende, uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar maakt gij het over ons lichter, alzo zult gij tot hen spreken, mijn kleinste zal dikker zijn dan mijn vaders lenden. De vertalers hebben het woord vinger ingevuld, zodat wij niet op op wat minder parlementaire termen zouden terechtkomen. Hoewel het woord lenden ons toch iets doet vermoeden. Maar goed, dat zal ik u niet uitleggen deze keer. Dat zal ons in het hiernamaals opgehelderd worden. Maar het was nogal platte taal, laat ik het zo zeggen. Vers 11. Indien nu mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe doen. Mijn vader heeft u met geeselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Dat moest hij zeggen. En dan staat er, zo kwam Jerobeam en het ganse volk tot Rehabeam op de derde dag, gelijk als de koning gesproken had, zeggende, kom weder tot mij op de derde dag. Leuk, hè? Op de derde dag, maar hij had gezegd, gaat heen tot aan de derde dag. Nou ja, goed, dat doet er niet toe. Ga ik ook niet uitleggen, maar u weet over welke derde dag dat uiteindelijk gaat, toch, hè? Zoals altijd. Gaat over de dood en opstanding van de Heer Jezus, het aanbreken van het nieuwe verbond. En de koning antwoordde het volk hartelijk, staat er, want hij verliet de raad der oudsten die ze hem geraden hadden, en hij sprak tot hen naar de raad der jongelingen, zeggende, mijn vader heeft u juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen, mijn vader heeft u met geestelen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Alzo hoorde de koning naar het volk niet, want deze omwending was van den Heere, opdat hij zijn woord bevestigde, hetwelk de Heer door de dienst van Ahia de Siloniet gesproken had, tot Jerobeam, de zoon van Nebat. Kort en goed komt het erop neer, men wil lastenverlichting, men wil van dat zware juk af. Rehabeam zegt, dat gaat niet gebeuren, ik ga het zwaarder maken. En toen zei het volk, dan willen wij u niet als koning. En zij verlieten dus het huis van David, om zo te zeggen. En kregen Jerobeam uit Efraïm, dus uit Jozef, tot koning. Dat is de splitsing van het rijk. Alleen de stam van Juda bleef bij Rehabeam. Maar ja, Rehabeam was opperhoofd van de stam van Juda, toch? Zijn eigen stam. Nou ja, en de stam van Benjamin ging daar met mee. Precies zoals aangekondigd. En dan staat er dus vers 19. Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag. Waaruit maar begrepen moet worden dat de naam Israël dus meegaat met de 10 en niet met de 2 stammen. Nou ja, dat is dus in hoge mate profetisch. De Joden, want dat is de stam van Juda, die Rehabeam als koning accepteerden met zijn nog veel zwaardere lasten, zijn een beeld van het Joodse volk in onze dagen. En de naam Israël raken zij kwijt, die gaat met komt terecht bij het andere deel van het volk, dat wil zeggen bij de 10 stammen van Israël. Nou ja, dat is ongeveer wat in onze bedeling aan de hand is. Beslot, wij als christenen, wij als gelovigen, misschien als Israëlieten op een of andere wijze, historisch, maar dat doet dan voor u en mij weinig ter zake. Wij wilden niet onder die wet, de 10 stammen hebben dat trouwens nooit gewild, onder de wet leven. Laat staan de Joodse, nog niet eens onder de Mozaïsche, enzovoorts. Toch? We hebben vrijheid gekozen, maar die vrijheid blijkt gevonden te worden onder het nieuwe verband. En dus hebben wij deel aan Jozef. Dan wel de zoon van Jozef. En noemen ze zoon van Jozef Joshua, maar die heet in het Grieks ook Jezus. Of eventueel deze Jerobeam, zal ik maar zeggen. Koning van de 10 stammen van Israël. Maar hier wordt dus op voorhand al geprofeteerd via deze geschiedenis dat de lasten van Juda zwaarder zouden worden. En dat de naam Israël in de praktijk ergens anders terechtkomt, namelijk bij Jozef. Dat is profetie. Nou ja, goed. moet hem maar snel loslaten, want ik ben alweer ver van het eigenlijke onderwerp af, natuurlijk. Maar toch, dat is waar het over gaat. In Marcus. En ook in Marcus 7. Want wat ons hier beschreven wordt in Marcus 7 is dat het Jodendom vasthoudt aan hun eigen wetten. Ja, maar dan ben ik in Genesis. Dan ben ik nog verder terug. Dat doe ik niet expres, maar bij de term hun eigen wetten denk ik aan hoe ik Dothan, de naam Dothan, vertaal. Zijn uw broeders niet bij Sichem? Nee, dat was wel de bedoeling, maar ze waren bij Dothan. Die van Jozef, weet u nog? Zij bevonden zich op een plek waar ze niet moesten zijn. Ze waren bij Dothan en Dothan wordt vertaald met hun wetten, hun regels, hun mores. Hun eigen wetten, met grote nadruk dan. Die nadruk staat er niet, maar die geef ik eraan. Want die broers zijn dan een beeld van het Joodse volk. Ze hadden in Sichem moeten zijn, omdat daar het koningschap begint en daarmee het nieuwe verband. Enzovoorts. Maar ze hielden vast aan hun eigen wetten en ze verwierpen Jozef. Maar dan heb je nog zo'n geschiedenis. Maar dan ben je in Genesis, 37. In het eerste Bijbelboek. Daar vind je het dus eigenlijk ook al, diezelfde geschiedenis. En daarna nog vele malen. Maar goed, Joden hielden vast aan hun eigen wetten. Dat is nu nog zo. Ook met grote nadruk. Zij hebben een religie en zij willen niet een andere. Nou ja, die bieden wij hen ook niet. Maar ze willen niet van de religie af. We willen niet uit genade leven. Dat is wat er gebeurt. En daarna verder. Hier in dit schriftgedeelte. Want het laat zich aanzien dat we hier dus uitgebeeld vinden hoe het Joodse volk vasthoudt aan de eigen traditie en daar niet vanaf wil. Vervolg op dat verhaal hebben we net ook al aangehaald uit het Oude Testament. Dat is namelijk dat de zaligheid naar de heidenen gezonden zou worden en die zouden horen. En je wordt op je wenken bediend, want vanaf vers 24 zijn we in Syro-Fonicië. Nou ja, dat is in elk geval niet meer Joods gebied. En daarna vanaf vers 31 zijn we in het midden der landpalen van Decapolis. En dat is ook niet meer op Joods gebied. Dan zijn we onder de heidenen. Daar gaat het verhaal dus naartoe. Maar goed, zover was ik niet, want we waren nog bij vers 14. Nadat de Heer zei, maar jullie stellen je eigen wet in de plaats van die van God, Gods woord, Gods wetten, staat er in vers 14, en tot zich de ganse scharen geroepen hebbende, want deze discussie was alleen maar met de fariseeën, dan wel sommigen der schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, in vers 1. En daarna roept de Heer de ganse scharen tot zich en zei tot hen, hoort mij allen en verstaat. En dan komt er één vers, en daarna, vers 16, zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Het moet belangrijk zijn, en kennelijk moet je er een poosje over nadenken, voor je begrijpt waar het over gaat. Dat blijkt uit de inleiding met de woorden, hoort allen, hoort mij allen en verstaat. En dat blijkt uit de afsluiting met, zo iemand oren heeft om te horen, die horen. Die uitdrukking die vinden we nog vele malen, tot in Openbaring aan toe, hè. En het heeft altijd dezelfde bedoeling. Let op en denk erover na. En dan komt hij, vers 15. Er is niets van buiten de mens in hem ingaande, het welk hem kan ontreinigen. Maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het welke de mens ontreinigen. En we hebben niet de hele avond de tijd, dus zo lang gaan we er niet over nadenken, dus ik zeg het gewoon. Wat de mens ingaat, kan de mens wellicht verontreinigen, maar dan praten we erg materialistisch. Dat wil zeggen, praten we alleen over het lichaam van de mens als zodanig. Dat kan. De mens kan daardoor verontreinigd worden. Niet zo makkelijk, moet ik u zeggen. Dat wordt ook toegelicht. Want er staat dat voor zover men verontreinigd zou worden, geldt in het algemeen de regel dat de buik, want zo worden de ingewanden samengevat, een paar versen verder, goed raad mee weet en scheiding weet te maken tussen wat bruikbaar is en wat niet bruikbaar is, tussen nuttig en onnuttig. Dat leren wij op school altijd, hè. Of dingen nuttig waren of niet, of planten of bloemen of beesten, dieren, of ze nuttig waren of niet. Dat is niet meer zo, hè. Nee. Maar goed. De buik kan dat zelf wel, met als gevolg dat wat onnuttig is, om zo te zeggen, in de hemelijkheid, dat is een prachtig woord voor een toilet, restroom noemen ze dat in het Engels, dat vind ik ook altijd zo, alsof je daar moet uitrusten. Maar ja, goed. Ja, je kunt er soms zitten, broeder, maar gelooft u mij, dat is niet altijd het geval. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat betreft de uitwendige mens, want hoewel wij door een noodlottig misverstand de buik, de maag, de ingewanden, de inwendige mens zijn gaan noemen, moet ik u toch zeggen dat dat niet zo heet, dat heet de uitwendige mens. De inwendige mens is de onzienlijke mens. En dat is de echte mens. Die is ook tamelijk ongrijpbaar. Nou goed. Het wordt ook toegelicht. De vraag is hem ook in vers 17. Toen hij van de schare in huis gekomen was, vraagden hem zijn discipelen van de gelijkenis. Het wordt dus ook nog als gelijkenis beschouwd. Waarom ook niet? Men moet er wat dieper over nadenken in elk geval. En dat wordt niet aan de mensen in het algemeen uitgelegd, maar alleen aan zijn discipelen. In huis, staat er. En toen zei hij tot hen, zijt gij ook al zo onwetende, verstaat gij niet dat al wat van buiten in de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen, want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. Wat de mens tot zich neemt, wat hij eet. Daar ging het over, weet je wel, eten en dan moest je eerst handen wassen en dat soort dingen meer, hè. Ja, want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. En het gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen. Reinigende al de spijzen slaat op buik. Het gaat niet in zijn hart, maar in de buik, reinigende al de spijzen. En gaat in de heimelijkheid uit. Dat wil zeggen, het lichaam weet daar wel raad mee. Natuurlijk, u en ik weten dat er stoffen zijn waar het lichaam geen raad mee weet. Maar hoe wij dan weer aan die stoffen komen, dat is maar weer de vraag, hè. Die hebben we soms eerst zelf gemaakt. En dan, nou ja, goed, laten we zitten. Maar normaal gesproken, dicht bij de natuur levend, regelt de natuur deze dingen in het algemeen zelf. Dat de mens niet te min ontvankelijk is voor ziekten en uiteindelijk daaraan ook doodgaat, dat weten wij, maar doet aan het beginsel niks af. Het beginsel is, precies zoals ik het op school geleerd heb, zal ik maar zeggen, die stofwisseling die het een en ander regelt, en dit moet hierheen en dat moet daarheen, enzovoorts. Hè. En het meeste moet daarheen. Nou goed, men hoeft daar niet bang voor te wezen. In het algemeen niet. Vorige keer hebben we het erover gehad dat we soms wel ergens bang voor moeten wezen. Maar dat is een kwestie van gewenning, hè? Dat weet u toch. Hè? We hebben geprobeerd alle ziekten en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Met als gevolg dat we daarvoor dan juist extra ontvankelijk geworden zijn. Zodat het alles bij elkaar... Maar de vraag is hoe nuttig dat is allemaal. Maar goed... Vers 20. En hij zeide, hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart der mensen, dan hebben we het niet over de buik, want dat is de uitwendige mens. Maar nu hebben we het over de inwendige mens. Dat wordt hart genoemd, dat wordt geest genoemd, wordt ook soms gewoon verstand genoemd. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort... Kwade gedachten overspelen, hoererij, doodslagen, dieverij, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. U zult zeggen, waarom leest hij dat zo snel? Dat is omdat u wel weet wat het allemaal betekent, mag ik aannemen. En het leek me niet zo verstandig om het allemaal uit te leggen. Lijkt me trouwens ook tamelijk overbodig. Maar uit het hart komen deze dingen voort. Sterker nog, in Matthäus 15 is het, meen ik, ja, in Matthäus 15 hebben we ongeveer hetzelfde schriftgedeelte, namelijk over de inzettingen der ouden en daarna het commentaar van de Heer Jezus. Eerst dan maar even vers 3. Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? En vers 6. Gij hebt Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. En vers 9. Doch tevergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. En daarmee wordt de Heer niet geëerd met geboden van mensen. En daarna, als hij de schade tot zich geroepen had, zeide tot hen, hoort en verstaat, hetgeen ten monde ingaat, door de mond naar binnen gaat, verontreinigt de mens niet, maar hetgeen door de mond naar buiten gaat. Die mond wordt er in Marcus niet bijgenoemd, hier wel, daarom lees ik hem hier. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Nou ja, en dan vervolg, verklaar ons deze gelijkenis, vers 15, en dan vers 16, maar Jezus zeide, zijt ook gij lieden alsnog onwetende, verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen, maar die dingen die ten monde uitgaan komen voort uit het hart en die, dezelfde, verontreinigende mens, want uit het hart komen voort, maar ze komen voort via de mond, hè, in de eerste plaats. Uit het hart komen voort boze bedenking, doodslagen, overspelen, hoererij, dieverij, valse getuigenis, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Dat zou je toch na verhouding moeten kunnen begrijpen. En al zou dan toch via de mond de mens verontreinigd worden door wat hij eet, dat is een zeer betrekkelijke zaak. En het is bovendien per definitie een uitwendige zaak. En daardoor verhoudingsgewijs minder ernstig. Want de mens wordt verontreinigd niet door wat de mond ingaat, maar door de mond uitgaat. Je moet daarbij bedenken dat de mond bij gelegenheid genoemd wordt ter aanduiding van alle lichaamsdelen van de mens. Eén voor het geheel heet dat, hè. En ik verwijs in dat verband voor het gemak altijd naar Romeinen 3, waar sprake is van de mond, de tong, de keel, de lippen, als de instrumenten die een mens gebruikt om te zondigen. Maar daar blijft het uiteraard niet bij. Daarna krijg je ook de handen en de voeten, om zo te zeggen. Maar de mond is het belangrijkste. Dat komt omdat naar Bijbelse maatstaven, en dat zijn de enige echte natuurlijk, het doen en laten van de mens in hoge mate voortkomt uit zijn spreken. Daarom wordt in de Bijbel gezegd dat het verstandig is voor een mens om niet te spreken. En het spreekwoord, spreken is zilver en zwijgen is goud, is dan ook aan de Bijbel ontleend. En eigenlijk zou ik nu in één keer moeten doorverwijzen naar Jacobus. Jacobus. Hoofdstuk 3 is het, meen ik. Waar Jacobus het ons uitlegt hoe dat zit. Jacobus 3 in heel hoofdstuk. Nou ja, van iets meer dan een halve bladzijde, maar vooruit. Maar het is een heel hoofdstuk. Waarboven staat misbruik der tong. Waarbij het idee is dat de mens in zijn levenswandel geleid wordt door zijn tong. En de apostel geeft twee voorbeelden, dacht ik. Dat moet ik even zoeken. Nou ja, ik zocht de toon, maar het gaat over vers 2. Maar ik bedoel vers 3. Ziet, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. Wij leggen ze een bid in hun gebed, op hun tong. En daarmee leiden wij, sturen wij het paard. Wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. En dat dikwijls nog terwijl wij er ook nog bovenop zitten. Onderweg naar de berg hoor. Of zoiets, zal ik maar zeggen. Doe maar. Maar het idee is dat het hele paard geleid wordt via zijn mond, via zijn tong. En dan nog één, vers 4, meteen erachteraan. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en in onze dagen zijn ze nog veel groter, soms. Hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend, gestuurd dus. Zij worden omgewend, net als de paarden, door of van een zeer klein roer, verhoudingsgewijs. En het roer van een schip is als het ware de tong, zo ziet het er ook uit trouwens, zo'n plat ding, weet je wel. Aan het schip. En daarmee wordt het hele schip gestuurd waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo, vers 5, is ook de tong van een mens een klein lid, lichaamsdeel, en roemt grote dingen. Hij kan veel. Spreekt ook soms grote dingen tegen de Allerhoogste. Uitgevonden door de duivel, maar goed, mensen doen dat ook. Ziet een klein vuur hoe grote hoop hout het aansteekt. Ik denk dan aan de tong van Hitler, om maar eens wat te noemen. Nou, zijn keel, zijn mond en zijn lippen, maar toen maar weer. Hè. Maar dat is een negatief voorbeeld. Er zijn ook dingen die wij als positief beschouwen, waarbij de wereldgeschiedenis en de hele wereldgeschiedenis andere wending gemaakt heeft door het gedachtegoed van één man, soms van één vrouw, maar dat doet er niet toe, maar in ieder geval, het heeft zoveel in werking gezet, het is zo grote krachten ontketend. Hè. Kortom, die tong, daar gaat het allemaal om. Hè. En dat staat hier, eerst in vers 5, ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt, waarbij tong geacht wordt een tong van vuur te zijn. Dat begint met een klein vlammetje, een waakvlammetje zal ik maar zeggen, wat zou je gedacht zijn, wat je er allemaal mee in de hens kunt steken. Hoe groot vuur het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte. En wordt ons, of van onze geschiedenis eigenlijk hoor, geboorte in de Hebreeuwse zin van toldot, weet u wel. Dat woord voor geschiedenis, ontwikkeling. En vandaar ook het rad, het wiel. Dat gaat maar door. En wordt ontstoken door de hel, door de dood, enzovoorts. De tong kan geen mens temmen. Vers 8, zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Niet alleen maar van die slang natuurlijk, hè. Maar niet alleen slangenvenijn is onder hun lippen, maar dat was weer Romeinen hoofdstuk 3. Door die tong loven wij God de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden, enzovoorts. Maar de gedachte is dus dat een mens geleid wordt door zijn eigen tong. Er zijn zelfs mensen die hun eigen leugens geloven. Dat is een bekend psychologisch verschijnsel. Waarom zou je het niet geloven? Hij heeft het in mezelf gezegd. En als een mens almaar roept van ik ga zus en ik ga zo en het is zus en het is zo, dan moet hij zich in zijn levenswandel daaraan conformeren. Nee, is hij, met die tong slaat hij een bepaalde weg in, een bepaalde richting in, en dan zit hij eraan vast. Zo werken die dingen. En daarom is die tong zo gevaarlijk. Men kan nog denken wat men wil, maar als die gedachten geformuleerd gaan worden naar buiten toe, dan wordt het heel moeilijk om alsnog van richting weer te veranderen of terug te keren. Kortom, een mens wordt geleid door zijn eigen tong. Ik heb iemand gekend die zei, ja, ik lig hier nou wel dood te gaan, maar mijn hele leven lang heb ik me verzet tegen het geloof, tegen de Bijbel, tegen dat woord van God. Ik geloof dat het waar is, maar ik wil het niet hebben en ik vind het niet oprecht om nu op mijn sterfbed alsnog. Want dan moet zo iemand ingaan tegen wat hij zijn leven lang geroepen heeft. En dat kan hij dan niet meer. Ja, precies, ja. Dat kan dan niet meer. Nou ja, of het niet kan, weet ik niet, maar ik denk dat het inderdaad niet kan. Nee, dat denk ik echt. Theoretisch wel, maar in de praktijk, nou laat ik zeggen, nauwelijks. In Spreuken 4, maar daar zullen er nog wel meer staan hoor, in dit verband. In Spreuken 4 vond ik een fraaie, vanaf vers 20... Spreuken 4 vanaf vers 20. Mijn zoon, merk op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn redenen. En spreek me niet tegen en praat er niet doorheen. Laat ze niet wijken van uw ogen. Behoud ze in het midden uw harten. Want het hart is de inwendige mens. Want zij zijn het leven voor degenen die ze vinden. En een medicijn voor hun gehele vlees. En dan gaat het om vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Als er iets is waar je zuinig op moet zijn, dat je bewaken moet, dan is het je hart. Dat wil zeggen, je denken, je gedachten. En eigenlijk dat wat je gelooft, hè? Want dat is waar het over gaat. Hè? Hart en geloof zijn begrippen die in de Bijbel aan elkaar gekoppeld worden. Want wat wij geloven, dat is in ons, dat berust in ons denken, om zo te zeggen, onze geest. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit, uit het hart, nou ja, we hebben gelezen, uit het hart komen voort, wat het maar was. Nee. Maar hier staat, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Ons leven vindt zijn oorsprong, zijn motivatie, zijn kracht in ons hart. Dat wil zeggen in wat wij geloven en dus in dat wat in ons is. Het was de bekende bedtekst. Ik heb het al vaker aangehaald in het publiek, uiteraard. Dat was een bekende bedtekst die een jaar of 100 geleden zei, en hij schreef in het Duits, en dus onder de Duitsers. Hij zei, we maken ons zorgen over wat we eten en of het wel gezond voor ons is, en we maken ons druk over ons voedsel, wat we tot ons nemen en wat niet. Dat is nu nog zo, hè. En soms dacht ik dat het door Duitsers was uitgevonden, maar daar ben ik niet meer zo zeker van. Het was trouwens voor mijn tijd. Maar hij zei, en niet dat het verkeerd is of iets dergelijks, maar als je consequent bent, zou je dus ook eens wat zorgvuldiger moeten omgaan met wat je ziet of gaat zien en wat je leest. En hij had het gewoon over de cultuur, de kunst van zijn dagen. Hij had het niet over radio en televisie, want die bestonden nog niet. Hij had het gewoon over literatuur. Nou ja, en de filosofie natuurlijk. Maar die komt tot je wordt gepubliceerd via literatuur, hè. Maar hij had het over de literatuur en de kunst inderdaad, met name ook de beeldende kunst. Hij zei, het kon best wel eens wezen, je zou eens over na moeten denken of dat niet slecht voor je is. Of je dat wat je tot je neemt, of dat nuttig is, of je daardoor niet verontreinigd wordt, enzovoorts. En hij gaf daar ook uitgebreide voorbeelden bij, uiteraard, maar die ben ik vergeten, wat dat allemaal was. Bovendien, we zijn 100 jaar verder. En ik geloof niet dat er veel nuttigs in die tussentijd nog bijgekomen is. Eerlijk gezegd, is onnuttigs ongetwijfeld wel. Maar goed, dat is nog steeds actueel. Maar het is in wezen wat hier in Spreuken 4 staat. Hè? En daarna vers 24, doe de verkeerdheid des monds van u weg en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. En dat dan te bedenken dat wij leven in een cultuur waarin wij geacht worden altijd die verkeerdheid in onze mond en onze lippen te hebben, die verdraaidheid. Hè? Je wordt geacht netjes mee te praten met iedereen, met de gangbare opvattingen mee te doen, mee te lopen en small talk te verkopen. En dat soort dingen, meer oppervlakkig door het leven te gaan, oppervlakkige praten verkopen enzovoorts. Ja, nou daar word je vanzelf ook oppervlakkig van en onwetend, toch? Dat is wat er gebeurt. Onze hele wereld zit zo in elkaar, toch? En daarom staat er ook, en dat is de algemene strekking van het andere boek van diezelfde schrijver, van Spreuken zal ik maar zeggen, in het algemeen gesproken, dat is een boek Prediker, die zegt, wat je moet doen, is eruit gaan, je er niks van aantrekken, afstand van nemen, en je eigen leven leiden. Nou ja, dat leven, in ons geval, dat leven dat de Heer ons geeft, dan wel gegeven heeft. Kortom, wij zouden doen wat Paulus schrijft aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Niet om het fundamenteel te ontvangen uiteraard, maar om eruit te leven. Omdat dat leven geleefd zal worden. En er hoort bepaalde afscherming inderdaad bij. Dat betekent ook dat we niet alles tot ons nemen, maar bovendien ook niet alles wat in ons opkomt ventileren, zeggen. Toch? Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Dat is een volgende fase. Dat wil zeggen, het zou in overeenstemming moeten zijn met het woord van God, waarvan zout nou eenmaal op een of andere wijze een beeld is. Noemen ze zoutbeeld? Maar ik kan het niet laten. Hè? De vrouw van Lot, ja, maar de vrouw van Lot is een beeld van het Jodendom sinds de dood en opstanding van Christus. Sinds het volk officieel bevrijd is van de wet. Maar vergis u niet, heel Sodom is as of zout. En het gebergte Sodom, de berg Sodom, is één grote berg van zout. Valt niet op door een laagje leem eroverheen. Maar dat kan je zo met de hand kun je dat wegvegen. En daarna blijkt dat het één grote klomp zout is. En de vrouw van Lot veranderde in een zoutbeeld, pilaar, monument. Maar zij op zich is een uitbeelding van het judaïsme in onze dagen. Het is morsdood, maar het is zout. Dat wil zeggen, je vindt er afbeeldingen in, herinneringen in aan bijbelse waarheid. Maar in zichzelf heeft het geen leven. Ja, we gaan terug naar Marcus, hoofdstuk 7, waar de Heer zegt, niet wat de mens ingaat, maar wat de mens uitgaat, ontreinigt de mens. Dat wil zeggen, dat wat uit zijn hart voortkomt en dat wat door de mond uitgaat. Ik hoop dat u de draad niet kwijt bent. Wat uit het hart voortkwam, waren die eigen inzettingen der mensen, en in het bijzonder die van het Jodendom uiteraard. Daar gaat het over. Ze hadden zelf het een en ander, lelijk gezegd, opgehoest. Maar bedacht. Daar komt het op neer. En dat gebeurt natuurlijk tot in onze dagen nog steeds. Men bedenkt zelf het een en ander, maar dat heeft de verontreinigende werking. Ik denk niet dat het nodig is om andere uitspraken te zoeken waar staat in het Nieuwe Testament dat geen ding onrein is in zichzelf, alleen die acht iets onrein te zijn, voor die is het dan ook onrein. Maar dat zit hem in zijn hart, dat is wat hij gelooft, dan wel zichzelf heeft wijsgemaakt. Zie? Het is meteen ook het einde van het idee dat al die spijswetten, dat die zo nuttig zijn voor de mens, voor zijn gezondheid enzovoorts. Heeft men bedacht, om het goed te praten, eenvoudig omdat men geen idee heeft van symboliek eigenlijk. Hè. Maar goed, daar ga ik maar nu maar niet op in. Trouwens, bij demonische zaken komen wij hierna vanzelf terecht bij de Syro-Fenicische vrouw, die om de verwarring nog groter te maken, volgens Matthäus, nog Canaanees was ook. Nee, niet Canaanees, Canaanees. Ja, daar heet ze de Canaanese vrouw. Daar staat, en vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. Dat vandaar opstaande legt dus verband tussen het voorafgaande en wat er nu verder volgt. En het verband is uiteraard dat waar de Joden voorkeur geven aan hun eigen wetten, hun eigen inzetting, hun eigen tradities, komt de zaligheid dus bij de heidenen in het algemeen terecht en meer in het bijzonder bij de 10 steden. De tien. Dat is de Decapolis, maar dat is vanaf vers 31. Bij de volgende pericopen zijn wij in het buitenland, om zo te zeggen. Vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. Dat is het tegenwoordige Libanon. Maar Tyrus en Sidon waren de grote steden van Phoenicië moet je volgens sommigen schrijven. Dan heb ik het alleen nog maar over Nederlands, geloof ik. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Phoenicië is niet de naam van een land, maar van een gebied. Dus niet van een staat. Was het ook nooit. Er is nooit een staat geweest onder de naam Phoenicië. Het is een landstrook langs de oostelijke kust van de Middellandse Zee. Dat is het ongeveer het tegenwoordige Libanon. Maar het strekte zich uit, heb ik vanmiddag nog nagekeken, strekte zich officieel uit tot aan de Karmel. Dat wil zeggen dat ook een flink stuk van Israël daarbij hoorde, bij Phoenicië. Waar de naam precies vandaan komt, weet men niet. Maar de naam wordt geassocieerd met palmen. Het schijnt een strook langs de kust geweest te zijn van pak een beet 20 mijl. Dat is 30 kilometer breed of zo. En van oudsher was dat het centrum van de wereldhandel. Vanwege de scheepvaart enerzijds, maar ook vanwege de verbinding met Mesopotamië. Ik weet niet of je die kaart een beetje in gedachten hebt. Als je vanuit Israël naar het oosten gaat, dan kom je in de woestijn terecht. Nou, je krijgt een stukje Jordanië dat bewoond is tegenwoordig. En daarna krijg je een heel groot stuk Jordanië, dat is woestijn. En daarachter blijft het nog steeds woestijn, totdat je ongeveer terechtkomt bij de Eufraat en de Tigris, het tweestromenland, Mesopotamië. Dat is ook niet de naam van een staat trouwens, maar gewoon een adreskundige aanduiding. Maar de route vanuit Mesopotamië, een centrum van cultuur en handel en wat het maar is, van welvaart, vanuit Mesopotamië reisde men naar de Middellandse Zee door de richting van het dal te volgen, dat wil zeggen langs de Eufraat en Tigris naar het noorden en daarna afbuigend naar het zuiden. dan kom je in Israël terecht. Met andere woorden, als de legers van Nebukadnezar vanuit Babel, dat is Mesopotamië, Israël binnenvielen, kwamen ze niet uit het oosten, hoewel hun land in het oosten lag, maar ze kwamen uit het noorden binnen. Altijd. Nou ja, of uit het zuiden eventueel, dat is het alternatief, maar uit het zuiden kwamen meestal de Egyptenaren. En als de Egyptenaren naar Mesopotamië wilden, kwamen ze via Israël en dus langs Jeruzalem. En onderweg verwoesten ze dan Jeruzalem weer eens een keer. En als Nebukadnezar naar Egypte moest, dan kwam hij dus ook langs Jeruzalem. En dan verwoesten die onderweg Jeruzalem eerst nog niet, want dan moest hij eerst nog even door naar Egypte. En dan kwam hij weer terug en dan deed hij het alsnog. Want, nou ja, zo is dat gegaan. Ik zeg het wat losjes, omdat ik gewoon op die geschiedenissen niet wil ingaan. Maar het punt is natuurlijk dat dwars door Israël, van het noorden naar het zuiden, zeker drie antieke wegen aan te wijzen zijn. Maar die hebben allemaal van doen met dat Israël, het land Canaan, zo'n doorgangsgebied is. Het ligt daar dus ook zeer strategisch. Dat was altijd zo en dat is nu nog. Maar ik wilde vertellen dat Fenicië centrum is van wereldhandel vanwege de directe verbinding met Mesopotamië. En via Mesopotamië verder naar het oosten uiteraard. Hè. Want via het dal van de rivier reizen, dat is makkelijk, want het gaat niet bergje op en bergje af. Het is tamelijk horizontaal, dus dat is de makkelijke route. Vandaar centrum van wereldhandel. Ik wilde wel bij vertellen dat die Foeniciërs inderdaad beroemd zijn geworden vanwege hun beheersing van in elk geval de Middellandse Zee via de scheepvaart, maar ook ver daarbuiten. Dat wil zeggen tot in Brittannië aan toe en zelfs Scandinavië. Ze hadden ook vele, zeg maar, kolonies, nederzettingen rondom de Middellandse Zee, logischerwijze, havenplaatsen. De beroemdste is Carthago. Nou ja, was Carthago. Er was iemand van mening dat Carthago verwoest moest worden. Ja, goed, maar daar hebben we het allemaal niet over. Waarom ik het even aanhaal, is om aan te geven dat onder Fenicië niet maar moet verstaan worden Libanon, wat zoals het nu heet, of Syrië, zoals het vroeger heette. Vandaar Syro-Fenicisch. Dat woord staat in vers 26. Want Fenicië is gewoon die kuststrook, maar van oudsher behoorde het tot Syrië. En zelfs in onze dagen is dat een omstreden zaak, laat ik het zo zeggen. Syrië claimt Libanon immers en heeft daar ook in de praktijk de macht in handen. Officieel niet, maar in de praktijk wel. Dat is een wat lastige situatie. Maar ook een deel van Israël behoorde daarbij. Zodat als wij in de geschiedenis lezen over Fenicius, is de kans groot dat we het hebben over Israëlieten. En dat de Israëlieten uitgezwemd zijn rondom de hele Middellandse Zee, dat is een historisch gegeven. En bestaat zelfs de opvatting, ik zeg het geheel vrijblijvend, want zeker weten kunnen we die dingen niet echt, niet 100%. Maar er bestaat zelfs een opvatting dat de oude Grieken in werkelijkheid Israëlieten waren. Meer in het bijzonder uit de stam van Dan. En ik kan het nog sterker vertellen. Het idee is zelfs ook dat de Trojaanse oorlog een oorlog was tussen de stam van Dan en Juda. Ja. Daar kijk je raar van op, want dat leer je gewoon niet. Die namen worden zo niet gebruikt. Hè? Met zou je gedacht zijn, hoe vaak je de naam van Dan nog steeds tegenkomt. In het tegenwoordige Griekenland zelfs en omgeving. Maar goed, daar ga ik maar verder niet op in. Maar via Syro-Fenicië ligt het verhaal van de 10 stammen dicht in de buurt. Dat was immers het noordelijke rijk, de 10 stammen, en dat grensde aan Syrië en voor een deel maakte het deel uit van Fenicië. Nou, als we een Engeland reis houden, dan vertel ik daar misschien nog eens wat over. hè? Uit de losse pols. Maar vooruit. Hij ging naar de landpalen van Tyrus en Sidon. Ik moet u zeggen dat de zaligheid wel eens eerder daar in de buurt terechtkwam, toen Elia in de tijd moest vluchten uit het gebied van de 10 stammen, ja, inderdaad. En toen kwam hij terecht bij Sidon. Nou ja, meer in het bijzonder bij het dorpje Sarfat bij Sidon. Hè? Sarepta Sidonis. Dat ligt niet in België, hoewel tante Sidonia natuurlijk. Belgisch was, maar goed. Sarepta, waar vind ik dat ook alweer? Was dat Matthäus 4? Of nee, Lucas 4 was dat geloof ik. Waar de Heer in Nazareth is, de grote stad van Galilea eigenlijk. Maar goed, waar de Heer zei in vers 24 van Lucas 4, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Met de suggestie ergens anders wel. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geen van die vele weduwen in Israël, werd Elia gezonden dan naar Sarepta, Sidonis, bij Sidon. Tot een vrouw die weduwe was. En daarna nog zo een. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan de Aman, de Syriër. Maar Sidon was Syrië. En de streek heet Fenicië. Die heb u toch, hè? Kortom, de Heer haalt ineens 2 voorbeelden aan uit de Oud-Testamentische geschiedenis, waarbij zegeningen van Jehovah, zaligheid om zo te zeggen, terechtkwam in Syrië dan wel in Fenicië, wat het maar was. En daarna worden ze boos natuurlijk, de Israëlieten, want die willen het, de Joden, want het, ze willen het voor zichzelf houden. Hè. Zij houden de wet, dus het is voor hen, ze hebben het dan verdiend, om zo te zeggen. Maar er valt nog helemaal niks te verdienen. Maar die geschiedenissen in het Oude Testament zijn natuurlijk op voorhand uitbeeldingen van dat de zaligheid de heidenen zou gezonden worden. En in dat verband kom je al gauw terecht in het noorden. En dus als het buiten de grenzen van Israël is, in Fenicië, Syrië. Dat is ook wat hier genoemd wordt. Maar dan staat er bovendien nog in Marcus 4 vers 24, landpalen van Tyrus en Sidon en in een huis gegaan zijnde, of gewoon in huis gegaan zijnde, ja welk huis, dat weten we niet, een huis dus, wilde hij niet dat het iemand wist, hetgeen wel vaker voorkwam. Maar er staat, en hij kon niet verborgen zijn, want een vrouw, dat wil zeggen het was toch uitgelekt. En waarom staat het er dan allemaal? Want het is volstrekt oninteressant en alleen maar langdradig. Wel, omdat het de uitbeelding is van onze bedeling. Want waar de zaligheid naar de heidenen gaat, is hij tegelijkertijd officieel verborgen. Al kan het niet verborgen blijven. En dat wordt ook hier gezegd, maar officieel is dat de situatie. Maar een vrouw welker dochtertje een onreine geest had. We waren net even bij de weduwe van Sarfat. Nou ja, die had niet een dochtertje, maar een zoon. Die heb je toch, hè? Die doodging en weer werd opgewekt in verband met 1 opperzaal, opperkamer. Daarna nog zo'n verhaal, maar dat was bij Elisa, bij de Tsunamitische vrouw. Die had ook een zoon, die ging ook dood en werd ook opgewekt en het was weer in een opperkamer. En de laatste keer dat dat gebeurde, zoiets, was in Troje. Ja, nou noem ik het Troje. Maar in de Bijbel heet het dan Troas. Dat is Handelingen 20. Viel iemand drie ogen het raam uit of zo, of wat het maar was, dat weet ik niet meer precies. Maar, en die werd opgeraapt en weer naar binnen gebracht. En kreeg te eten enzovoort. Hè. Het is alle keren natuurlijk hetzelfde verhaal. Daarnaast hebben wij natuurlijk de zoon van de koninklijke hoveling. Een koninklijke hoveling met één zoon. Eventueel ook benoemd als een centurion met één knecht. Maar als u mij vraagt, is dat dezelfde geschiedenis? Al wordt het dan in het verslag anders benoemd, maar het is niet wat anders. Dan hebben we nog Jairus met één dochtertje. Dan hebben we nog een weduwe in Nain met één zoon. Wat hadden we nog meer? Wil we er geen meer te binnen schieten. Maar u begrijpt hopelijk waar het over gaat. Hè? Die ouders, het is er meestal maar één, zijn een beeld van een volk als zodanig. En het kind, ongeacht of het een jongen of meisje is, is de uitbeelding van een latere generatie daaruit. De erfgenaam van de beloften. En die beloften worden dan ook inderdaad vervuld, want al die gevallen die ik noemde, in al die gevallen is sprake van genezing. Hè? Vanwege de ouder. Want die vraagt daarom, doet daar een beroep op, dat heb je toch, hè? En dan wordt het kind, de zoon, de dochter, of wat er maar was, genezen. Dat is hier ook zo. De makkelijkste route is natuurlijk te zeggen, deze vrouw is een beeld van de heidenen in het algemeen. En waarna dat de dochter een beeld is van de gemeente. Het is niet geheel onjuist, maar het is erg veralgemeniseerd, om zo te zeggen. Maar meer specifiek wordt het in elk geval in de volgende geschiedenis. Waar staat wederom weggegaan zijn er van de landpalen van Tyrus en Sidon. Maar daarmee wordt ook de verbinding gelegd met het voorgaande. Tyrus en Sidon zijn niet geheel buiten beeld. Kwam aan de zee van Galilea door het midden de landpalen van Decapolis, de 10 steden. En als je daar niet 10 stammen in herkent, dan kan ik er ook niks aan doen. Hè. Dat lijkt me wel helemaal duidelijk. Maar goed, we zijn nog bij deze Syrisch-Fenicische vrouw. In Matteüs 15 heet ze Canaanese vrouw. Dat is weer zo omdat de bevolking van Syrië en ook van wat wij Libanon noemen in onze dagen, Canaanitisch is. Dat wil zeggen, die stammen af van Canaan, dat was de kleinzoon, toch, van Cham. Dus dat is wat afstamming betreft. Het heet Syrië omdat dat het land als zodanig is, zeg maar de staat. Of een Romeinse provincie in dit geval, maar dat blijft toch allemaal hetzelfde. Het heet Fenicië omdat het die landstreek aan de zee is. In eerste instantie de einden der aarde. In tweede instantie blijkt de aarde toch wat groter te zijn. En liggen de einden der aarde nog een heel eind verder weg. Maar niettemin, dat zijn de gedachten die opgeroepen worden. Wat er daarna staat is, ze had van hem gehoord, kwam en viel neder aan zijn voeten. Ze kwam er toch achter waar hij was. Deze nu was een Griekse vrouw, daar heb je nog een moeilijk woord. Ze was Grieks, omdat het Grieks sprekend was ze. En dus behorend tot een Griekse cultuur. Maar in elk geval heidens. Bestaat trouwens een opvatting dat alles wat in het Nieuwe Testament Grieks heet, per definitie slaat op de 10 stammen van Israël. Of dat echt zo is, het enige tegenargument wat ik heb, want er zijn heel wat argumenten voor, het enige tegenargument wat ik heb is, maar hoe in vredesnaam zou dan in het Nieuwe Testament een echte Griek moeten worden aangeduid? moet daar een ander woord voor bedacht worden. Dus dat is mijn ernstige bedenking die ik er tegen heb. Ik hou het er maar op, en in de praktijk werkt dat goed, dat al die verwijzingen naar het buitenland in wezen verwijzingen zijn naar de 10 stammen van Israël. Het blijft symboliek. Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syrië, maar de oude Grieken wellicht ook Israëlieten waren, heb ik u al gezegd, hè. Deze nu was een Griekse vrouw van geboorte uit Syrië of Fenicië, en zij bad hem dat hij de duivel, nou ja, demon staat het dus, hè. Dat weet u langzamerhand, hè. Dat hij de boze geest uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zei tot haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden. Ik heb het niet nagekeken, maar ik denk dat er gewoon staat zonen in plaats van kinderen. De familieleden. Dat wil zeggen Israël. Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de honden, de hondjes voorwerpen. Wat tamelijk beledigend zou kunnen zijn voor deze Griekse, Canaanese, Syro-Fenicische vrouw. Heb ik ze allemaal gehad? Ik denk dus dat je achter die vrouw in de eerste plaats gewoon de heidenen moet zoeken. Hè? En dat die dochter, de erfgenaam is van de eerstgeborene onder alle heidense volkeren. Dan is het Israël en meer specifiek Efraïm. Nou goed. Maar zij was niet van gisteren. En zij zei, ja, heren, doch ook de honden kunst eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. Kom er maar eens op zo snel. Hè? Ik vind hem toch wel goed, eerlijk gezegd. En hij zei tot haar, om deze woords wil gij heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. De demon is uit uw dochter uitgevaren. En als ze in haar huis kwam, vond zij dat de demon uitgevaren was en de dochter liggende op het bed, in de zin van rustig, uiteraard. Nou ja, de betekenis van die geschiedenis, daar heb ik weinig aan uit te leggen, want die zijn we al tegengekomen in Marcus 5, bij de bezetene van Gadara, hetgeen een van de 10 steden was van de Decapolis, waarbij die bezetene genezen werd. Zijn naam was Legio, staat er in vers 9, en ik heb je uitgelegd dat hij een beeld is van de 10 stammen waaronder de macht van de duivel gebroken is geworden. En ik heb dat toen tamelijk uitgebreid toegelicht. Want wat er gebeurd is onder de 10 stammen is inderdaad dat al die afgoderij, om zo te zeggen, want dat is waar het om gaat, daarmee de macht van de duivel, dat die volledig gebroken is en verdwenen is. Zo goed dat het ons christenen vandaag kwalijk wordt genomen, hè? Dat weet u toch, hè? Zij die in de westerse wereld, ik heb het over 10 stammen dus, hè? Zij die in de westerse wereld de Christus niet willen, en in plaats daarvan een andere religie dan wel cultuur zoeken, omdat ze af willen van een christelijke cultuur of godsdienst, zijn geneigd in onze dagen te zoeken naar wat er dan was voordat het christendom onder deze westerse volkeren gevestigd was. Dan komt men dus terecht bij de Kelten, de Galliërs, hè. Maar daar kan men wel gaan zoeken, maar daar vindt men niks terug. Nou, een heel klein beetje, maar heb ik u dat wel eens verteld? Wat wij van de oude Kelten weten, is eigenlijk niks. En wat we weten, dat hebben we geleerd van Julius Caesar. Want Julius Caesar, die de Galliërs niet verslaan kon. Nou ja, die in dat dorpje in ieder geval niet, dat wij zo goed kennen. Maar goed, hij kon ze, in Gallië lukte hem dat nog wel, dat wil zeggen in het tegenwoordige Frankrijk, maar die Britten heeft hij nooit te pakken kunnen krijgen. Dat zongen ze toen, wie varen ging, Engeland, zongen ze toen. Dat is hem nooit gelukt, dus jullie is niet gelukt, nee. En die heeft daarna een boek geschreven, staat bij mij in de kast, die heeft een boek geschreven, Julius, over de Galliërs. En dat was zeer negatief, ja. Nou, en dat is alles wat we van de Galliërs weten, van de Kelten. Dus dat is niet best. En waarschijnlijk ook grotendeels gelogen. Maar het komt erop neer, dat is een volk van barbaren, waarvan het niet de moeite waard is om ze te onderwerpen, want dan worden we toch niet beter van, wij Romeinen. Daar komt het ongeveer op neer, als excuus achteraf, voordat hij ze niet heeft kunnen knechten. Ja, dat is hem niet gelukt. Maar meer weten we er niet van, want de Kelten officieel schreven niet. En voor zover er wel Keltische schrijverij bestaat, is overgeleverd, komt het niet uit de Keltische traditie, maar uit de christelijke Keltische traditie. En dat willen wij ook al niet weten, omdat het stamt van voor de dagen van Augustinus. Die in 584, nou ja, ongeveer in die buurt in elk geval, door George Gregorius, naar Engeland werd gestuurd om daar zogenaamd zending, het evangelie te brengen, wat helemaal flauwekul was, want er bestond allang een Keltische kerk. Wat hij daar gebracht heeft, is het Rooms-Katholicisme, want die kerk bestond allang, er was een Keltische kerk van Culdees, heet dat. En die hebben wel wat geschreven, maar dat zijn per definitie dus weer christelijke bronnen. Dus degene die zoeken naar hoe het dan zat met die oude Kelten, die hebben weinig om zich op te baseren. En dat is mijn punt. Het is uitgeroeid. Dat wil zeggen, niet die mensen, maar die religie. Men is bekeerd tot Christus. En daarmee is de macht van de duivel gebroken geworden. Dat is wat er gebeurd is. Dat daarna in de loop van de tijd het een en ander weer veranderd is, dat is ook inderdaad zo. We hebben het al met name over Groot-Brittannië, en die heeft een wat ingewikkelde geschiedenis. Mede omdat ze, in de eerste plaats omdat ze achtereenvolgens door allerlei verschillende volkeren onder de voet gelopen zijn. Maar niettemin volkeren van dezelfde afkomst. Dus in de praktijk valt het dan wel weer mee. Maar waar nieuwe volkeren binnenvallen en andere verdwijnen, daar heb je natuurlijk toch dat christendom ook weer verdwijnt en dat zendingswerk overnieuw moet beginnen en dat soort dingen meer. Maar men is er het wel aardig in kwijtgeraakt, moet ik u zeggen. Maar goed, dat is ons onderwerp niet, maar voor een volgende reis naar Engeland bedoel ik dat. Vertel ik u dat weer. Misschien. Maar het uitdrijven van die duivelse macht, dat is wat er gebeurd is hier in West-Europa in hoge mate. En fundamenteel. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Je hebt altijd gekken gehad, zal ik maar zeggen. Je kan ook zeggen, je hebt altijd uitzonderingen gehad. Maar dit is in het algemeen wat er gebeurd is, en dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. Als Israël dan niet wil, daaronder te verstaan het Joodse volk, fariseeën, zoals in het voorgaande deel van dit hoofdstuk, ze vasthouden aan hun eigen inzettingen. Wel nu, er waren er vervolgens onder de heidenen die niet vasthielden aan eigen inzettingen. Sterker nog, zij wilden er wel van verlost worden. En dat is wat gebeurd is. In de praktijk. En waar er al over geschreven is in de ongewijde geschiedenis, wordt er dikwijls op gewezen dat toen het evangelie hier in West-Europa terechtkwam, kwam het terecht in toebereide aarde. Men wachtte er als het ware op. En het was de vervulling in hoge mate van de verwachting die men had. En dat was niet een Joodse, moet ik u zeggen. Helemaal niet Joods. Nou goed. Dat is wat hier beschreven wordt. In de volgende pericoop krijgen we net zoiets. Daar is sprake van genezing van een doofstomme, maar het beeld uiteraard weer precies hetzelfde uit. Men ontving het woord en ging het dus ook spreken. Men was doofstom, dat wil zeggen men hoorde niks, men ontving niks en kon dus ook niet doorgeven. Dat is de situatie geweest van de 10 stammen in hun ongeloof. In oud-testamentische tijd, men wilde niet horen naar het woord van God, want en men wilde de consequenties er niet van dragen. En kon ook dus het priesterambt, het spreken, het priesterambt niet vervullen. Maar die situatie is veranderd geworden onder nieuw-testamentische tijd. De oren werden geopend, men was ontvankelijk voor het woord van God. En heeft vervolgens ook de priesterlijke functie van het bewaren van het woord Gods en dus ook het prediken daarvan, inderdaad gepraktiseerd, officieel tot in onze dagen. Dan moet ik zeggen dat er in onze dagen nog maar heel weinig van over is natuurlijk, verhoudingsgewijs. Niettemin, als je het vergelijkt met de rest van de wereld, dan is het nog heel wat, wat er van over is. Dat ben ik. Maar als je het vergelijkt met hoe het vroeger was, moet ik zeggen, nou, het is niet meer Philadelphia, het is wel Laodicea. Hè? Dus men is lauw geworden en men vervult de functie in de praktijk niet meer. Maar dat is beschreven in verband met de spoedige wederkomst van Christus. Goed, wij zullen het voor vanavond daarbij weer moeten laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en u mogen en kunnen dienen onder uw nieuwe verbond, omdat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt. We danken u dat u ons bevrijd hebt, niet alleen van de heerschappij van de zonde, maar ook van de heerschappij van de wet. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, omdat we in die vrijheid door u gevoed zouden worden. Door uw woord. Dat woord, dat brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Opdat wij daarmee onze inwendige mens, onze harten zouden vullen en daardoor en van daaruit ook zelfs dat woord, uw woord, zouden spreken en beleven in de praktijk van ons leven. We danken u dat wij de waarheid mogen kennen en mogen leren verstaan. En dat die waarheid ons daadwerkelijk vrijmaakt. Ons weliswaar plaatst buiten de legerplaats, maar niettemin in uw gemeenschap en als volk ook van eerstgeborenen uit al de volkeren. Wij danken u daarom voor die bevoorrechte positie die wij nu reeds hebben en die wij ook in de toekomst zullen hebben als uw gemeente. Als uw volk van eerstelingen, verzameld uit deze wereld, een volk voor uw naam. En we danken u dat we daarin, daarbinnen onze plaats mogen innemen. Als uw kinderen, als uw dienstknechten, als uw geroepen zonen en geroepen tot koningschap en tot heerlijkheid, tot priesterschap. We danken u dat waar we deze dingen weliswaar niet ten volle kunnen begrijpen, wij onze verwachting mogen stellen op de vervulling van al hetgeen u gesproken hebt, van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En dat we daarom ook in volle blijdschap mogen uitzien naar de komst in heerlijkheid van onze heiland, in de wetenschap dat wij in zijn heerlijkheid zullen delen. Wij bevelen ons daarom aan bij uw genade en vragen u op grond van uw beloften, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.